Zoek maar alvast Handelingen 7 op. Gaan we mee verder. Eerst nog een paar dingen even. Morgen beginnen we dus met de 5 avonden. Ik hoop dat u daar bent met een verwant van u of een vriend. De Bijbel, een geweldig boek, daar gaat het morgen over. Er liggen nog uitnodigingen achter, vlakbij de deur aan de buitenkant. En als u niet komt, wilt u dan mee bidden? Dan is op 1 november is er de familiedag van het VEG. U weet dat we een VEG-gemeente zijn. Dat betekent dat we betrokken zijn met 31 gemeentes in het land. Ik ben daar voorzitter van trouwens. Ik kan dat niet, maar ja, ik moet dat zijn. Ik weet het ook niet waarom. Maar we hebben dus gisteren bij elkaar geweest met de algemene vergadering en de familiedag komt eraan. En we hebben eigenlijk zo'n 80 vrijwilligers altijd nodig voor die familiedag. Als u zegt, ik wil eens meedoen, ik wil eens iets doen voor de familiedag. Dat kan zijn op de parking staan, met kinderen omgaan, allerlei andere hand- en spandiensten. Geef u dan op en ik zal uw namen doorgeven en dan wordt er met u contact opgenomen. Dat is erg belangrijk. En dan als u op de prikbord kijkt daarachter in de kerk helemaal of in de hal, dan zult u zien dat er vanmiddag een vredesfestival in Antwerpen is, op de Groenplaats. Dat is uniek eigenlijk. Dat is Israël en de evangelische christenen, die samen daar feest vieren. Dat is eigenlijk iets bijzonders. Vorig jaar was ik daar, moest ik ook wat spreken. Stond ik met de rabbijn naast me, de grote rabbijn van België. Hij had trouwens geen goed verhaal, maar in ieder geval. maar het is toch iets bijzonders. De liefde. Israël heeft geen vrienden in België. En dat zeggen ze ook openlijk. De enige vrienden die ze hebben, zijn de evangelische christenen. Dat is toch fantastisch. En als je daar van Israël houdt, dan kan je vanmiddag met dans en muziek en prachtige stemmen, kan je op de Groenplaats zijn. Dat is fijn. Goed, we gaan met elkaar Handelingen 7 lezen. En de hoge priester zeide tot Stefanus, is dat zo? In het vorige verslag, vorige hoofdstuk, zie je dat er vijanden waren, valse getuigen, die leugens en lasterlijke woorden over hem spraken. En dan de hoge priester, die ziet dan Stefanus in vers 15 van het vorige hoofdstuk staat, en aan allen die in de raadszitting hadden zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel. Ja. En dan de hoge priester probeert dan de positieve of alles bij elkaar te houden, een beetje verstreek. Is dat zo, zegt hij dan. En je hoort het hem zeggen met zenuwen. Is dat zo? Want ze zien Stefanus daar. En dan staat Stefanus daar en dan begint hij. En dan zegt hij, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was. En dat zien we dus hier, toen hij daar was. Verschenen. Dat kan je niet zien eigenlijk in Genesis. Dat is Stefanus die door de Heilige Geest geleid wordt. In Genesis wordt gezegd dat hij in Haran, daar, Gods woord ontvangt. Maar Stefanus zegt hij kreeg dat al in Ur. In Genesis staat er dat in Ur de vader van Abraham optrok naar Haran en daar stierf en dat God dan Abraham roept. Maar Stefanus zegt, daar werd hij al geroepen. En God vraagt aan hem om uit dat gebied te trekken, uit Babylon. Op weg naar het beloofde land, daar. Dat is ongeveer 1600 kilometer. Lopend, is een hele klus geweest. We hebben de vorige keer gezien dat als Abraham dan wegtrekt, komt hij bij Babel. En daar heeft hij ongetwijfeld de toren van Babel gezien. Een ruïne. daar. Maar hij zag daar de heerlijkheid Gods. En we hebben toen gezien vorige keer dat in Hebreeën hoofdstuk 11 daar iets bijzonders over staat. Wat zag hij dan? Dit staat er in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat er: door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte. Als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Nou, hij verwachtte het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem staat aan het eind van de Bijbel. In het laatste hoofdstuk, daar lezen we dit. En er kwam een engel, een van de zeven, met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij en zeggende: kom, hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods. Dat zag Abraham. Dus toen hij hier was, toen heeft God aan Abraham die stad gezien die aan het einde van de Bijbel staat. En hij passeert een stad die aan het begin van de Bijbel staat. In Genesis hoofdstuk 11. En zo gaat hij op weg. En hier heeft hij ongetwijfeld even halt gehouden, natuurlijk overal, hè, maar hier. En heeft hij gekeken. Dat was een ruïne. Geen stad met fundamenten. Een ruïne. Gaat kapot. De puinhopen van menselijk kunnen. En menselijk leven zonder God. En dat is diep in zijn hart gegaan. Maar een van de dingen die hem voordreef in zijn moeilijke leven, was wat God in zijn hart had geopenbaard. Zo zijn wij ook. U bent hier gekomen. En wat je voordrijft is wat God in je hart heeft geopenbaard. Dat wordt beproefd. Als u een andere reden hebt om hier te zijn, zult u het niet uithouden. Want wij zijn allemaal mensen en krom en scheef en we doen rare dingen. Ja. Maar als je dit hebt begrepen, als je de heerlijkheid Gods hebt gezien, dan ga je op weg naar het beloofde land. Nu, ik heb overwogen om iets te zeggen en ik dacht, zal ik dat nu doen of zal ik dat niet doen? En dan laat ik dan vaak afhangen van wat er in de dienst wordt gezegd. En in de voordienst, ja, gaat het om vergeving. En dus ik ga het zeggen, wat ik wilde zeggen. Het is wel moeilijk, maar misschien wel nuttig. Ik was van de week in Nederland, waar ik moest spreken. En ik geef daar een serie van 4 bijbelstudies over schuldbelijdenis brengt zegen. En ik heb afgelopen donderdag gesproken over 8 methoden die wij als christenen gebruiken om niet te hoeven te belijden. Om mensen op zijsporen te zetten. Om niet eerlijk te zijn. En ik heb die 8 uiteengezet. Een van er is bijvoorbeeld de ander de schuld geven. Gisteren was ik op een vergadering en kwam iemand naar me toe. En die vertelde een verhaal dat 100% tegenovergestelde is van de werkelijkheid. Waar ik schuld krijg, waar ik absoluut mij helemaal niet in herken. Dat is een van de methoden. Onder christenen gebeurt veel. Dat kan op 2 manieren. Je kan zeggen, ik heb dat niet gedaan. Of je kan zeggen, ja, maar als je mij straft, moet je ook de anderen straffen. Nou, anders is het niet eerlijk. Dat heeft natuurlijk niks met belijdenis te maken. Dat heeft te maken met je eigen eer. Dan heb ik er zo 8 heb ik er zo besproken. En Gods geest was bij ons op een bijzondere wijze. Ik ervaar het niet altijd, maar dat was wel heel bijzonder. Ik zag daar een jonge man, die was aan het wenen. En die was aan het schrijven. En na die tijd kwam hij er naartoe. Kwamen verschillende mensen naar me toe. Maar één daarvan kwam naar me toe. Hij zegt, Wout, zegt hij, ik ben pas tot geloof gekomen. En ik heb mijn schulden opgeschreven. Ik heb opgeschreven wat ik gedaan heb in mijn leven. Hij zegt, en ik geef je het. En als je het kan gebruiken, moet je het maar voorlezen aan de mensen. Hij zei, ik ben een man. Ik ben een vader. Zeg, mijn vrouw is nu getrouwd met een andere man die heel lief is over mijn kinderen. Ik ben manisch geworden, zegt hij. Maar ik heb God ontmoet. Hij zegt, en dit zijn de zonden die ik gedaan heb. Hij schrijft er 16 op. Ik zal niet alle noemen, maar ik zal ze noemen. Dat is Babel. Dat is wat je daar ziet, bij Babel. Schuldbelijdenis brengt zegen. Maar we hebben altijd weer methoden om die schuld, ja, niet te beleiden. We durven het niet. De eerste zonde die hij gedaan heeft, daar schrijft hij, ik heb geholpen mijn vriend met zelfmoord. Dat is de eerste. De tweede zegt hij, ik heb mijn kinderen geslagen en ik heb ze vreselijk verbaal gekraakt. Derde, ik heb 18 partners gehad in mijn leven. Vierde, ik heb seksuele handelingen verricht bij mijn stiefneefje, bij mijn nichtje, bij stiefzus en een stiefzusje. Zesde, ik heb gelogen, grootspraak gedaan. Ik heb geroddeld. Zevende, ik heb gestolen in winkels, op de beurs en bij mijn ouders. Achtste, ik heb stenen gegooid naar mijn neefje. Negende, ik ben 5 keer naar een prostituee geweest. Elfde, ik ben seksverslaafd geweest. Ik heb alcoholverslaving gehad. En uiteindelijk drugsverslaving. Ik heb veel leugens verteld over mijn moeder. Ik ben met occulte zaken bezig geweest. En ik heb afgodsbeelden aanbeden en bemind. En hij weende. Dat was mijn leven, Wout zegt. En het is gekraakt. Dat is Babel. Dat is de puinhopen van Babel. Nou. En hij zei tegen me, zeg het maar tegen de mensen. Wat kan een mens allemaal doen? En denken dat hij vrij is. Dat is wat Babel denkt. Babel zegt dat dat leven wat wij leven een ramp is. Daar is geen vrijheid. En wij zeggen, je vergis je. De grootste vrijheid die je kan hebben is leven met God. Dit is echte vrijheid. Ja. Nou, Abraham ging die weg. Was een afgodendienaar, zegt de Bijbel. Ook Abraham was een afgodendienaar. Wat heeft hij allemaal gedaan in Ur del Chaldee? En God vraagt hem van, weg ermee. Weet je, trek uit. Trek uit je maagdschap. En God toonde hem de heerlijkheid. En vanmorgen wil ik met u een principe behandelen wat heel bijzonder is in de Bijbel. Namelijk, het hemelse wil God altijd op aarde plaatsen, wil hij altijd zichtbaar maken. Dus God openbaart in Abraham het hemelse Jeruzalem, vol van heerlijkheid. En nu gaat Abraham naar het land, en God kiest dat land om daar het hemelse aan de hele wereld duidelijk te maken. Dus als God in de hemel iets doet, zal hij altijd op aarde dat verwerkelijken. Nou, dat wordt u straks wel duidelijk. Laat ik een duidelijk voorbeeld noemen. Van Mozes bijvoorbeeld. Mozes zag in de hemel de tabernakel. Nou, we weten niet of daar een tabernakel is, dan wel of de hemel de tabernakel is. De tweede zou kunnen, hè? Zoals we in Openbaring lezen met de 7 kandelaren, die ook in de tabernakel staat, die 7 kandelaren. Het kan zijn dat dat de hemel is. Nu, wat Mozes zag in de hemel, moet hij op aarde maken. Ja. Nou, wat Abraham zag in Ur, moet hij in het land Israël, moet hij in het land Kanaan, moet hij dat werkelijkheid maken. En dat gaan we ook zien bij Abraham. Ik ga u twee prachtige voorbeelden noemen. Dat principe is heel belangrijk. Namelijk de gemeente is natuurlijk een verzameling van wedergeboren mensen. Maar dat is eigenlijk Gods doel niet. Gods doel is dat met die wedergeboren mensen, dat zijn heerlijkheid op aarde zichtbaar wordt ten opzichte van de wereld. Kijk, God zegt tegen Abraham, ik ga een stuk land claimen in mijn wereld. Het is Gods wereld, maar Satan is overste en God zegt, ik wil een stuk land pakken. Ik wil een stuk land veroveren. Dit is mijn bezit en dit land wordt heel speciaal mijn bezit. Met het doel de hele aarde weer te pakken. Dus dat land is een bruggenhoofd. Het is een bruggenhoofd. Daar gebeurt het. Daar gebeuren de principiële zaken. Waardoor God op een zachtmoedige wijze de hele aarde kan bezetten. Nou, aan het eind van de Bijbel zien we bij het boek Openbaring dat God alle mensen uit de wereld heeft binnengehaald in de gemeente. Dat is nu waar wij bij betrokken zijn. Bij die enorme operatie door de Heilige Geest over de ganse wereld worden de mensen samengepakt in die gemeente waar zijn heerlijkheid is. Als die vol is, dan gaat dat principe in werkelijkheid worden. Dan gaat vanuit dit land de hele aarde tot Gods bezit worden. En dan wordt hij koning over de aarde. Maar Abraham moet reeds dat principe duidelijk maken. Hij ziet het nieuwe Jeruzalem, dus op aarde moet er een Jeruzalem komen. Waar zijn heerlijkheid is, waar God woont. Ja, dat is heel bijzonder. Dus God toont heerlijkheid. Dat is de passie van Abraham en hij moet het op aarde duidelijk maken. Dus Abraham gaat dan op weg en die gaat dat fysiek geopenbaard krijgen. God gaat zeggen, daar ga ik Jeruzalem plaatsen. Dat is de plaats die je kiest. Hij weet dat nog niet erg, maar het is heel duidelijk. Fysiek, Abraham zelf gaat toonbeeld zijn van God de Vader, van Gods heerlijkheid, op een magistrale wijze, ik ga u het uitleggen. En hij gaat zien hoe God de hele wereld gaat veroveren. En dat wordt ook op aarde, op een specifieke plaats, als een foto neergelegd voor ons. Dus God gaat wat in de hemel is, wil die op aarde soort foto's neerleggen. Kijk, zo gaat het gebeuren. Zo ga ik de wereld helemaal veroveren. Nou, laat ons kijken dat als die aankomt. We gaan even naar Genesis, hoofdstuk 12. Dan komt die aan in het beloofde land. En dan lezen wij dat in hoofdstuk 12, vers 7, toen verscheen de Heere aan Abraham. En hij zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. God verscheen, dat is het eerste belangrijke. Wij leven uit openbaring. We leven niet uit filosofie. We leven niet uit de reden. De reden is belangrijk. Verstand is zeer belangrijk. Maar wij leven uit de openbaring. God moet ons verschijnen. Niet op aarde. Abraham vergiste daar zich ook in. God zei tegen hem, ik ga je tonen in jouw leven dat het allemaal van boven moet komen. En het eerste waar Abraham heel diep inzicht in krijgt is in het wonder van de geboorte. Isaac werd geboren toen het absoluut niet kon. En Abraham wordt zo een plaatje, een foto van wat later gebeurt met Maria die de zoon van God op aarde brengt. Hij mag reeds iets laten zien van die heerlijkheid. Van hoe God dat geweldige werk van genade gaat doen. Zo, verschijnen is erg belangrijk. Openbaring is belangrijk. Zoals Walter zei, Gods woord lezen is belangrijk. Gebed is belangrijk. Het gaat om openbaring. Het gaat niet om onze intellect. Nou, is ook belangrijk als we dat hebben. En daar moeten we voor knokken en daar moeten we mee studeren. Maar altijd onder de openbaring. Niet er los van. Niet met filosofieën bezig gaan. Niet met Nietzsche bezig gaan. God is dood. Dan kom je in moeilijkheden. Dan kom je in Babel terecht. Babel is, wij willen als God zijn. Wij willen een toren bouwen die in de hemel reikt. Wij willen God niet. Wij zijn hier gekomen in de kerk en we zeggen, er is niks te willen. God is de schepper. En dat is fantastisch. Zo, Abraham, die is dan in het land. En het eerste wat hij tegenkomt in hoofdstuk 12 vers 10 is een hongersnood. Dat is een hongersnood. En dan ziet hij hoe hij daarmee omgaat. Hij komt in hongersnood en zijn vrouw is een prachtige vrouw, Sara. En Sara die wordt opgemerkt door de koning. En die koning die denkt dat alles zijn bezit is en neemt die vrouw in zijn huis. En dan ontdekt die koning dat die vrouw getrouwd is en Abraham heeft allerlei foefjes. Hij vertrouwt niet op God. En nu komt hij in moeilijkheden. En Abraham moet alles loslaten. Maar dat doet hij niet. Hij laat Lot nog bij hem. Hij moet ook Lot loslaten. Maar dat deed hij niet. En dan komt hij in moeilijkheden. Dat is ook zo nu. Als u God gehoorzaam wil zijn, maar een stukje vast wil houden van Babel, gaat niet lukken. Nee. Overgeven aan de Heer God. Daar gaat het in zijn kracht gelukken. En dan komt hij in Lot, met Lot in moeilijkheden. Maar Lot gaat, Lot gaat in Sodom en Gomorra wonen. Eerst in tenten in de buurt van Sodom en Gomorra. Je moet maar lezen in de Bijbel, dan gaat hij in Sodom en Gomorra wonen. En dan wordt hij waarschijnlijk burgemeester van Sodom en Gomorra. En in zijn hart is het principe van Babel. Weet je? Hij ziet het land en hij kiest, daar ga ik wonen. Daar is voorspoed. En Abraham, hij luistert naar God, naar het nieuwe Jeruzalem. Hij heeft een visioen in het hemels. Het moet hem verschijnen. Het moet hem geopenbaard worden. Niet wat hij ziet. En als dan Lot daar naartoe trekt en hij gescheiden is van Lot, dan komt God opnieuw bij Abraham. En die zegt, Abraham, kijk eens. Ik laat je wat zien. En dan ziet Abraham het hele land dat God hem gaat schenken. Daar is ook het land bij wat Lot kiest trouwens. Maar dat terzijde. En God toont hem. Dat wordt van jou naar. Dat is het land wat ik als bruggenhoofd kiest om de hele wereld te bereiken. En Lot komt in moeilijkheden. Lot komt in een oorlog terecht. De eerste oorlog in de Bijbel vind je in Genesis 14. En Abraham die gaat dan Lot bevrijden. En als hij dan terugkomt in hoofdstuk 14 vers 17 krijgt hij een heel bijzondere ontmoeting. En als u dat even mee wil lezen. Genesis 14 vers 17. Toen ging de koning van Salem uit hem tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer. En de koningen die met hem waren. Naar het dal van Shafei. In het koningsdal. Dus toen hij zijn leven gewaagd had om Lot te bevrijden en Sodom te bevrijden, alle mensen uit Sodom te bevrijden, komt de koning van Sodom bij Abraham. De koning van Sodom. Maar het opvallende is dat direct daarna in vers 18 komt er een andere koning. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. En dan in vers 21, de koning van Sodom nu zeide tot Abraham. Ja, dat is interessant. Ja. Dus de koning van Sodom komt bij hem. En dan komt daar Melchizedek binnen. En de koning van Sodom wordt aan de kant gezet. Abraham wordt gezegend door Melchizedek. En als dat achter de rug is, komt de koning van Sodom terug. Abraham moet kiezen. Tussen Jeruzalem of Babel. En hij kiest Jeruzalem. En het kost hem veel. Want moet je maar opletten. In vers 20 staat dat hij geeft aan de koning van Melchizedek zijn tiende. Hebreeën 11 leert ons dat duidelijk. Of Hebreeën 7. Maar de koning van Sodom wil aan Abraham veel geschenken geven. Dus materieel doet hij de stomste keuze die hij kan doen. De koning van Sodom wil hem alles geven. Maar als hij de koning van Salem ontmoet, wil Abraham alles aan hem geven. En toch de koning van Salem doet hij dat. Nou, dat is heel bijzonder. Waarom is dat? Omdat Abraham gedreven werd door de God der heerlijkheid. Door het nieuwe Jeruzalem. En hier hebben we de koning van Salem. Salem is Jeruzalem. Eerste aanwijzing in de Bijbel van Jeruzalem. Dit is de plaats die God kiest. Om daar zijn heerlijkheid te openbaren. Ja, dat is het eerste. Het tweede, op die plaats zal er zegen zijn. En dit is de zegen die hij krijgt. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Ja. Nou, wat kan je meer verwachten dan de zegen te krijgen van hem die alles heeft gemaakt. En Abraham weet dat. Dat is die God die het nieuwe Jeruzalem gaat bouwen. Dat weet hij. En hij kiest voor Melchizedek. Maar merk eens op wie die Melchizedek is. Er staat hier dat hij koning is. En dat hij priester is. Dat is uniek. In Israël vind je dat nooit. In Israël bestaat dat niet. In Israël zijn de koningen uit de stam van Juda. En de priesters uit de stam van Levi. Er is nooit een koning in Israël die beide is. Die koning is en die priester is. In het heidendom was dat wel zo. Maar die doen altijd de God van Israël na. Want de koning-priester, waar het allemaal om gaat, is de Heer Jezus. En Melchizedek is een plaatje, een foto van de Heer Jezus. De koning-priester. Nou, merk op dat hij eerst genoemd wordt als koning, daarnaast priester. Als u hier in de kerk bent en u zegt, ik ben een christen geworden, want mijn zonden zijn vergeven. Halleluja, prijs de Heer. Dan kunt u wel eens in een groot gevaar zijn. Maar als u zegt, Jezus is Heer. En ik ben zo dankbaar dat hij mij verzoend heeft en mij bij hem gebracht heeft. Dan bent u op de goede weg. Jezus is Heer. Hij is koning. Dus gemeente zijn betekent niet alleen maar gered zijn. Maar het betekent in een koninkrijk gekomen zijn. Hij is Heer, hij is schepper van hemel en aarde. En wij gehoorzamen hem. Niet Babel, dat in ons hart zit, maar Christus. Zo, Abraham krijgt dus indrukwekkende inzichten. Hij krijgt al de fysieke plaats te zien die God wil kiezen. Later, bij David, wordt dat pas werkelijkheid. Salomo bouwt daar pas de tempel, maar Abraham ziet hem hier reeds, die plaats, Salem. Hij ziet reeds dat er een unieke koning zal zijn, die ook priester is. Dat de koning als lam geslacht zal worden. Dat ziet hij later nog, maar nu ziet hij dat er een koning is en een priester, dat die twee samengaan in de Heer Jezus. Wat een schitterende openbaring. Laat ons verder gaan naar Genesis 22. Heel beroemd is dat. Want niet alleen wil God aan Abraham tonen het land als bruggenhoofd. En God wil niet alleen zeggen, weet je, ik wil vanuit dat land de hele wereld weer met liefde veroveren. Ik wil daar de essentie laten doen. Ik wil daar het hemelse brengen. Ja, dat is waar. Nu, God wil dat ook aan Abraham tonen. Waar dat hij dat doet? In Jeruzalem. Die plaats daar. Salem, dat is Jeruzalem. Hij wil dat ook tonen dat hij dat zal doen door een koning, priester. Door iemand die koning is en priester. Dat is uniek. Hè? Een priester is meestal een machtsverlusteling. Of een koning die zegt, mijn wil geschieden. En hier hebben we iemand die koning is en zelf priester is. Maar God wil nog dieper gaan. Hij wil zeggen, hij is koning, hij is priester en hij is het lam. Indrukwekkend kan het niet. En Abraham heeft de heerlijkheid van God gezien. Mensen, er is geen grotere heerlijkheid dan deze heerlijkheid. Dat de koning, de schepper, de priester is en het lam is. Dat is heerlijkheid. De mooiste plaats op aarde is Golgotha. Ben je daar wel eens? Ik zit daar zo vaak. Op Golgotha. En dan in mijn gedachten kijken naar hem. De schepper van hemel en aarde. De priester. Het lam. De koning. Ja. Als je de Bijbel leert kennen, dan zie je dat Jezus vaak spreekt over zijn koningschap. Maar bijna uitsluitend in de laatste dagen voor zijn kruising. Hij zegt tegen Pilatus, ik ben een koning. Hij heeft dat nooit gezegd in de 3 jaar. Nooit. Boven zijn kruis hangt koning der Joden. Ja. Ja, dat is geweldig. Dat is de koning en het lam. Is één. Dat is de koning. En de misdadiger naast hem. Die met veel koningen te maken had. Een koning had hem te dood veroordeeld tot het kruis. En er hing die in zijn afschuwelijke pijn. En hij luisterde. En hij zei, maar gij zijt een koning. Iedereen belachelijk. Iedereen vond dat belachelijk. Daar hangt de koning. Hij heeft anderen gered. Laat hij zichzelf redden. Maar die misdadiger, die zag het. Gij zijt koning. En als u niet bereid bent om deze heerlijkheid, deze koning, die het lam is, om die bij elkaar te verbinden, maar dat u zegt, ik wil wel Jezus volgen, maar niet het kruis verheerlijken, ja, kent u hem niet. Want hij is koning, eigenlijk op aarde hier, in zijn lam zijn. Zo staat hij voor Pilatus. En Pilatus vraagt hem, zijt gij een koning? Dan zegt hij, ja, ik ben een koning. Maar ik ben geen koning van deze wereld, anders zou ik mijn leger gevraagd hebben mij te verdedigen. Want alles wat jij doet raakt mij niet, raakt mijn koninkrijk niet. Bevestigt mijn koninkrijk niet. Ik heb geen strijd met jou. Ik heb een strijd met iets anders. Ik ben een koning. Ik ben gekomen om voor de waarheid te getuigen. En ik ben een koning. Hij is koning in zijn lam zijn. Dat is geweldig. Ja. Dat is het principe wat Abraham reeds zag. In hoofdstuk 22 heeft Abraham dan het moeilijkste te doen wat hij moet doen. Maar Abraham moet een foto laten achterlaten. Abraham moet een plaatje maken. Abraham moet tonen wat hoe God vanuit dit land de wereld zal veroveren. Abraham is de vader van alle gelovigen. En hij legt het principe neer. Hij zegt, kijk, zegt hij. En dat heeft hem moeilijk geweest. Zijn zoon, die hij op een wonderlijke wijze heeft gekregen. Waar de belofte aan zit van de redding van de hele wereld. Uit dat geslacht zal de wereld gezegend worden. En Abraham wist dat. Uit het geslacht van Isaac zal de hele wereld gered worden. Voordat hij geboren was, zei die God, ik ga het zelf doen. Want ik denk dat u slaapt. Dat u een beetje de tijd rekt. En u moet dus meer op de klok kijken. En hij pakt Hagar. En gaat met Hagar naar bed. En Ismaël wordt geboren. En dan smeekt hij en zegt, God, laat Ismaël voor uw aangezicht bestaan. En God zegt, nee, uitsluitend wat ik openbaar, wat ik toon, dat alleen kan de zegen brengen. We hebben het te doen met Babel in Jeruzalem. En zo krijgt hij op zijn 100-jarige leeftijd een zoon. En als hij 22 is, zegt God tegen hem, komt God opnieuw bij hem. En God zegt hem, Abraham, ik wil dat je je zoon offert. En ik weet niet of je je daar iets bij kan voorstellen, wat dat moet betekenen. Maar dit zegt de Bijbel. In Hebreeën hoofdstuk 11 staat er, dat Abraham overwoog dat God Isaac uit de doden zal opwekken. Dat overwoog hij, want hij zegt, het kan niet. Dat God nu vraagt dat ik Isaac dood, want daar hangt heel Gods plan aan vast. God zal zegen vieren. Ja, en dat is ook zo. En dan gaat hij met zijn zoon op weg. Zie je de foto? De vader en de zoon. En God openbaart dat wat in de hemel is, wil die fysiek openbaren op aarde. Dat is indrukwekkend. Daarom is ook zijn woord er fysiek. We kunnen het lezen. En God komt heel dichtbij. En dan zegt hij in hoofdstuk 22, vers 7, toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Daar heb je hem, hè? Hij had de heerlijkheid gezien van God. En hier ziet hij al, God zal zichzelf een lam voorzien. Nu kan je natuurlijk zeggen, als je niet echt gelooft, als je de wonder van de Bijbel niet kent of niet wil aanvaarden, dat je zegt, ja, maar dat lam, dat komt een paar versen verder, zit dat in de struiken. Ja, dat is waar. Maar Jezus zegt dit. Eer Abraham was, ben ik, zegt hij. En Abraham heeft mijn heerlijkheid gezien. En hij was blij. Hier ziet Abraham het. Wat in de hemel was, was in zijn hart gekomen. Dat was zijn passie. En God vroeg van hem dat in werkelijkheid neer te zetten. En zo dan gaat hij naar het altaar. En hij schikt het altaar. En hij legt Isaac erop. En hij wil iedereen Isaac doden. En dan zegt God, stop. Dat moet jij niet doen. Ik zal dat doen. En dan staat er vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op. En daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Ja, prachtig. Weet je, op de berg des Heeren, op de berg Moria, dus op de berg Sion, daar was Melchizedek koning. Op die berg, op die plaats. Daar wordt straks de tempel gebouwd. Daar ga ik volgende week over spreken, of volgende keer. Daar gaat God wonen, op die berg. Wonderlijke berg. Op de berg Sion. Daar wordt later de Heer Jezus gekruisigd. Op die berg voorziet God. En wat heeft hij dan voorzien? Hij heeft voorzien dat de zegen vanaf die berg de hele wereld over kan gaan. En nu zijn wij daar het resultaat van. Wij zijn het resultaat van dat prachtige plan wat God met Abraham begon. En hier zitten we dan. En over de hele wereld is er een geweldige groep mensen die Jezus zien als koning, als priester en als lam. En die heerlijkheid is zo groot. Dat een koning priester is. Maar vooral dat een koning lam is. Dat is heerlijkheid. Dat verwarmt je hart. Dat breekt je hart. Dat heeft mijn vriend van afgelopen week zijn hart gebroken. Alles is betaald. Dat is zoiets moois. Daar gaan we voor. Met elkaar. U en ik. We verdragen elkaar. Want hij is koning. Hij is Heer. En dat willen we met heel ons hart uitdragen. Totdat we sterven. Ik hoop dat ik sterf achter de preekstoel. Amen.